In deze podcastreeks praat ik, Bob Brinkman, met meerdere experts op het gebied van ondermijning. Zij geven vanuit hun expertise concrete tips over de aanpak hiervan en brengen lessen mee uit de praktijk. Dit keer Cedric Stuyck. Cedric, welkom.
Ja.
Leuk dat je er bent.
Heel fijn.
Vorig jaar juni las ik in het AD dat het aantal motorclubs zijn toegenomen. Zijn dat berichten waar jij dan van wakker ligt die avond?
Ja, enfin, dat is waar dat we al langer van wakker liggen uiteraard. Hè. Dus dat is niet alleen van die avond. Maar inderdaad, de toename van de motorbendes, dat is een zeer gekend fenomeen. Dus niet alleen in Nederland, maar ook bij ons in België. Ja.
Ja, en waar komt die toename vandaan?
Ja, die toename die komt eigenlijk door verschillende elementen. Hè. Enerzijds is het een zekere aantrekkingskracht die de motorbendes ook kennen. En specifiek naar ons toe, is het ook zo dat de motorbendes een zekere facilitator zijn, en dat is vandaag ook nog aan bod gekomen, maar een zekere facilitator zijn in het criminele milieu. Hè, waarbij dat het belang van de criminele motorbendes dan ook stijgt, of de toename van de motorbendes dan ook noodzakelijk is, om de toename van de criminaliteit te kunnen bevoorraden, zal ik zeggen. Wij zien dan ook, dat is een fenomeen zowel in Nederland als in België, dat wat betreft de drughandel een zeer grote opkomst is. Dat in Nederland en België de koplopers zijn wat betreft synthetische drugs, maar ook wat betreft de cocaïne-invoer voor heel Europa. Wat dus aangeeft dat wat dat betreft dus heel wat personen, heel wat netwerken noodzakelijk zijn. En die leveren net de criminele motorbendes.
En hoe ben jij vanuit jouw functie bezig met motorbendes op dagelijkse basis?
Ja, dus het is zo dat wij ongeveer in Limburg, Belgisch Limburg, sedert 2011 gestart zijn met de strijd tegen motorbendes. Daarvoor was het eerder een ver van ons bedshow. Alles werd rustig en bezadigd.
Mannen met een hobby,
knuffelberen zal ik zeggen, die met een hobby, die af en toe wat ride-outs deden en dan de organisatie of de gelden aan een organisatie gaven voor het goed doel. Nu, dan is er een moord geweest op een drietal outlaws door Hells Angels. En dat heeft eigenlijk de spanningen opgeleverd in ons gebied. Waarbij dat dan ook de aandacht toegespitst werd op die motorbendes. En sedertdien zijn we dan ook bezig met de strijd tegen de motorbendes. En op dagelijkse basis is dat zo dat wij constant eigenlijk een invoer of een doorvoer krijgen van de informaties omtrent de evoluties in die motorbendes. Ja.
En wanneer is het dan het moment om in te grijpen?
Ja, het moment om in te grijpen, het is zo dat wij, net zoals in Nederland, dat wij een nultolerantiebeleid voeren tegen elk lid van een motorbende. De moeilijkheid is heel vaak dat men kan aantonen dat bepaalde activiteiten van leden van de motorbende, criminele activiteiten, dat die ook in het kader van het clubgebeuren zijn gebeurd. Wij zijn daarmee bezig om in een aantal zaken om dat net wel aan te tonen. Dat vergt uiteraard langere duur van onderzoeken. Maar anderzijds is het zo dat wij ook richting die leden alleszins een nultolerantiebeleid voeren. En dat is ook omwille van het feit dat wij trachten erop toe te zien dat personen die lid zijn van een motorbende er zich vrijwillig gaan uit van afschrijven, zal ik zeggen, dus eruit gaan. En dat is de bedoeling om de aantrekkingskracht van het lid zijn van een motorbende, om dat te doen dalen. Enerzijds zou men kunnen zeggen, de aantrekkingskracht die is er door het feit dat men veel reclame maakt in de pers over de motorbendes. In die zin dat het beleid van justitie erop gericht is om telkenmale wanneer dat er een feiten gepleegd zijn, ook die motorbende aan te halen.
Onbedoelde reclame is dat natuurlijk.
Alsjeblieft.
Onbedoelde reclame.
Onbedoelde reclame uiteraard, ja. Maar dus dat geeft ook een zekere aantrekkingskracht voor sommige individuen, maar anderzijds schrikt dat ook andere individuen af. De individuen die aangetrokken worden, dat zijn toch al de criminelen die zich een bepaald netwerk zoeken. De andere, de mogelijke echte knuffelberen, die verzeild geraken in een motorbende, die stappen er terug uit. En dat is ook wel belangrijk, omdat die personen, wanneer dat ze eruit stappen, dat het ook voor de motorbende aan zich wel een moeilijkheid geeft om verder hun taken van facilitator te kunnen opnemen. En vandaar is het belang om daarop verder te werken en ook naar die leden toe de nultolerantie te houden, zodat ze eigenlijk zoveel mogelijk in problemen komen. En wanneer dat ze veel in problemen komen, zien we dat een van de elementen die ervoor zorgen dat personen uit de club stappen, dat dan het is wanneer dat ze problemen krijgen met het werk of met het gezin. En wanneer men elke dag of regelmatig politie over de vloer krijgt, ja, zal vrouw lief daar niet meer mee content zijn. En dan zal er gezegd worden van, ja, uw hobby met die motor, dat vind ik niet meer leuk. Het is nu kiezen, ofwel is het voor ons gezin, ofwel is het voor de club. En ik merk dan dat er heel vaak die personen heel vaak dan ook de switch maken en de keuze maken voor het gezin. En dat is net de bedoeling.
Maar hoe makkelijk is het dan om op te stappen? Want ik kan ook heel goed begrijpen dat als je eenmaal in het hand zit van een criminele organisatie in het netwerk, dat die criminele organisatie denkt van nee, ho, jij hebt informatie over ons.
Ja, inderdaad, dat is heel moeilijk. En het is dan heel vaak dat ook die personen zelf bedreigd worden, afgeperst worden. Heel vaak is het dat daar geen dossiers naar justitie doorcijpelen. Maar in de gevallen dat dat wel gebeurt, en dat is toch een regelmatig dat dat voorvalt, dan kunnen we dus ook die informatie terug verder gebruiken om ervoor te zorgen dat die criminele organisatie inderdaad in zijn geheel en die motorclub in zijn geheel kan aangepakt worden.
Als we kijken naar het verminderen van die aantrekkingskracht, zijn er dan nog meer concrete voorbeelden die je kan noemen hoe jullie bezig zijn om te zorgen van niet bij een motorclub gaan?
Ja, dus anderzijds is het ook, er worden een aantal personen die zijn natuurlijk een target voor bepaalde motorclubs. Ik geef een voorbeeld. We hebben een motorclub gehad die in het uitgangsleven, een café in het uitgangsleven, had overgenomen. Dat was een café die zich eigenlijk, voor coronatijd uiteraard, van God nog gebod iets aantrok. En dus ook ervoor zorgde dat het sluitingsuur dat opgelegd was voor alle andere cafés, dat die zich naast zich neerlegde. Het gevolg was dat heel veel jongeren, dus na hun cafébezoek, naar dat café gingen afzakken. En daar werden dan de kwetsbare jongeren werden daaruit gepikt. En daar werd dan, ja, werden die gekneed om dan ook met hun het sociale van de motorclub mee te maken. En werden die geïnitieerd of werd er getracht om die te initiëren daarin. Dus wij hebben daarop gewerkt om ook naar die personen toe, vanaf het ogenblik dat we daar informatie over hadden, om naar die personen te gaan werken, om stopgesprekken te voeren. Stopgesprekken met die personen zelf, om te zeggen van kijk, weet waar dat je in verzeild geraakt. Weet dat wanneer dat u in een motorclub stapt, wat dat de gevolgen zijn, dat u daar niet zomaar uit kan. Dus wanneer dat u eruit wilt stappen, ja, dan gaat dat consequenties hebben, niet alleen voor u, voor uw gezin, voor uw familie. Dan gaat u bijvoorbeeld uw motor die u voor 10.000 euro gekocht heeft, die gaat u moeten afgeven. Als dat nou in het beste geval nog, u gaat naar het clubhuis moeten komen, u gaat daar slagen krijgen. En als u bij de motorclub blijft, gaat u gedwongen worden om bepaalde activiteiten te doen, criminele activiteiten. Wat dat dan ook zorgt dat wij dus met een vergrootglas op u gaan zitten. Dus dergelijke stopgesprekken worden dan gevoerd. En wat zien we? Dat dergelijke jongeren die dan in eerste instantie wel interesse hadden om bij de motorclub te gaan, hè, want heel vaak ziet men het romantische daarvan. Er zijn ook films, series omtrent het mooie leven van Brotherhood. Die wordt dan de keerzijde van de medaille werd dan voorgespiegeld. En bij gevolg zijn dat jongeren die dan zich niet hebben tot de club hebben gericht en dus niet er zijn ingestapt. Dus dat is een van de elementen die wij trachten te doen om die aantrekkingskracht te verminderen. Een andere element om de aantrekkingskracht te verminderen naar de motorclub toe, ik had al gezegd, dat is het mediabeleid, maar ook om ervoor te zorgen dat wij met andere partners telkenmalen wanneer dat er bepaalde figuren in die motorclub zitten die een bepaalde zaak openen, om daar ook op in te werken, zodat we kunnen aantonen van kijk, wij willen die zaak hier in de omgeving niet hebben. Want dat trekt natuurlijk nog meer leden van de motorclub aan. Gaat nog meer overlast bezorgen. En die overlast willen we net uit onze gemeentes weg hebben. En dan is het met andere partners dat er dan, wij noemen dat flexacties, dat er gebeuren. Dus waarbij dat ook op bestuurlijk vlak wordt tussengekomen. Dat de firma of het pand helemaal wordt uitgekleed. Wordt gekeken welke inbreuken er zijn. Om zo eigenlijk een beetje een luis in de pels te zijn van de motorclub.
Ja. Het eerste geval begrijp ik heel goed. Het eerste voorbeeld wat je schetst, dat is echt aan de voorkant het afkappen. Fijn dat dat effect heeft ook. Maar aan de andere kant denk ik, ja, zo'n bedrijf stoppen, dat gaat dan ergens anders zitten.
Ja, dat is inderdaad. En daar is het heel belangrijk om, hè, want dat is net het waterbekt dat men anders gaat creëren. Maar het wil niet zeggen dat je niet in een bepaalde regio daarop mocht of kunt werken. Maar wat belangrijk is dat we die informatie naar andere, naar omliggende gemeenten, naar omliggende provincies, naar omliggende landen, zal ik zeggen, in verder bestek, dat we dat ook moeten doorvoeren. Wij doen dat ook. We hebben bijvoorbeeld een organisatie gehad waarbij dat een boksgala georganiseerd werd, waarbij het geld dan ook of een deel van het geld gestort werd aan een goed doel, maar dat in handen was van een bepaalde motorclub of een motorbende. Wij hebben met de gemeente kunnen bekomen dat men weliswaar die organisatie mocht doen, maar geen hesjes mocht dragen, dat men geen op een bepaald de plaats die men voor ogen had, dat men dat daar niet mocht organiseren, maar moest organiseren op een plaats waar dat de hulpdiensten en politiediensten een volledige makkelijke toegang en makkelijk bereik hadden, dat die ook politioneel gezien ook makkelijk onder controle gehouden werd. En dan heeft men daarvan afgezien. En dan is men naar een naburige provincie gegaan, waarbij men dan de vraag dan gesteld had om daar het bokschalen te mogen organiseren. En die informatie hebben we dan ook doorgegeven van kijk, let op, dit zijn de personen die erachter zitten. Dit zijn de maatregelen die wij voorzien hadden om, wanneer men het wil doorgaan, om dat op een gecontroleerde wijze te kunnen doen. Kijken of dat bij jullie dan ook kan. Want bij ons is het zo dat ze dan zijn vertrokken. En dat is belangrijk om ervoor te zorgen dat we die informatie gaan blijven delen bij alle omliggende zones, omliggende provincies, omliggende landen. Want die informatie die geeft net net de mogelijkheid dat die dan niet kunnen ontplooien, die activiteiten.
Ja. Dus die samenwerking daarin is heel belangrijk.
Ja, dat is cruciaal.
Cruciaal. Eigenlijk, ja. In hoeverre kan deze samenwerking beter, misschien op sommige aspecten? Of is die al ideaal?
Nee, uiteraard niet, want ik denk als die ideaal was, dan zou er veel minder of zou er alleszins geen stijging van de motorclubs zijn. Hè. Dus dat is wel heel belangrijk. Dus ik denk die informatie die is... Of de samenwerking is bijzonder belangrijk, zeker wanneer dat we kijken in de grensstreken. In de grensstreken, de grens is een gegeven, wat dat eigenlijk een belemmering is om een handhaving te kunnen doen. Dat zit vaak in onze gedachten zo. Wij denken ook dat wanneer dat we in België zitten, oké, we kunnen maar handhaven, we kunnen maar tot aan de grens. En aan de overkant, dan zijn het onze buren. Heel vaak durven we niet of hebben we niet de tijd om bij onze buren een gesprekje aan te gaan. En ja, dan hebben we die informatie die kunnen we niet doorgeven of kunnen we ook niet krijgen. Voor de crimineel is een grens boterzacht. Die gaat daar gewoon over en door, alsof het niets is. Dat geeft hem zelfs voordelen, hè, want de handhaving die houdt zich strikt aan de grens en houdt op te handhaven vanaf het ogenblik dat men aan de grens is. Door samenwerking zou dat natuurlijk kunnen verdrongen worden, want dan kunnen we onze grens ook boterzacht maken voor de handhaving. En daar moeten we naartoe gaan. En er zijn middelen, maar wij vergeten vaak om die te gebruiken. Er zijn middelen zowel op bestuurlijk vlak, ja, dus bestuurlijke informatie, die kan overgebracht worden van onze Nederlandse partners of Nederlandse bestuurlijke overheden naar Belgische overheden en vice versa. Dat kan via de oprichting. Er is een oprichting geweest van het EURIC. En het EURIC is net een organisatie of een instelling die ervoor zorgt dat in de EU-regio, in Europa, waarbij ben dan Nederland, België en Duitsland, de EU-regio voornamelijk, dat men daar de informatie die bestuurlijk er ligt in een bepaald land kan overdragen op een makkelijke wijze naar het andere land. Dus dat bestaat. Alleen wordt dat te weinig gebruikt of wordt dat niet gebruikt. Hè. Er wordt operationeel te weinig gebruik van gemaakt. Politioneel zitten we exact met hetzelfde. Hè. Wanneer ik hoor dat er altijd informatie zit in het ene land en dat sijpelt niet door naar het andere land, dan zijn daar middelen of mogelijkheden voor. We hebben het Benelux-verdrag, maar we hebben ook het Schengen-verdrag. Artikel 46 van het Schengen-verdrag bijvoorbeeld, dat zegt dat elke informatie die men heeft spontaan aan het andere land of aan andere autoriteiten kan overgedragen worden, wanneer dat zonder enige vraag zelfs van die andere overheid, wanneer dat zijn nut of wanneer dat dan noodzakelijk kan zijn voor de strijd tegen georganiseerde misdaad, of wanneer dat er een onderzoek, zelfs een toekomstig onderzoek, zou gevoerd kunnen worden in het kader van de openbare veiligheid en criminele feiten. Dus dat is wel belangrijk, want die openbare veiligheid zit daar ook in. Die openbare veiligheid is belangrijk ook voor de bestuurlijke organisaties, maar ook voor justitie.
Maar waarom wordt daar dan geen gebruik van gemaakt?
Ja, dat is de vraag die ik mij ook stel. Maar wat ik merk heel vaak, is dat iedereen aan zijn kant van de grens staat te roepen, wij moeten samenwerken, alleen durft niemand de hand uitsteken om die overkant te bereiken. En ik denk dat wij daar inderdaad, dat ligt ook bij mijzelf ook, hè, dat we meer contacten met elkaar moeten hebben. Belangrijk is, bijvoorbeeld een congres als dit, dat geeft van die mogelijkheden. Hè, men ziet mensen fysiek, men kan connecties leggen, men kan contacten leggen, die aan de andere kant die helpende hand kunnen zijn om elkaar over de brug te trekken. En dat denk ik dat belangrijk is.
Ja. Komt er dan ooit een dag dat er geen motorbendes meer bestaan?
Nee, absoluut niet, want ik denk dat dat een fenomeen is dat misschien op een andere vorm zal zich verder zetten. Hè. Als we kijken wat de structuren zijn van de motorbendes, wat de achterliggende bedoelingen zijn, wat dat hun drijfveren zijn. Die motor aan zich is heel vaak ook maar een fait divers. Hè, wanneer dat ik zie dat, zeker bij ons in België, dat zelfs 40% van de leden van een motorbende geen eens een motor heeft, ja, dan moet men geen tekening bij maken wat dat de bedoeling is. Of men dan die motor heeft, of een motorbende is, of een streetgang, of een straatbende, of noem het iets anders, dat zal altijd blijven bestaan. Maar het blijft de aanpak, hè, dus criminelen zullen er altijd zijn, maar het blijft dat we zoveel mogelijk, door samen te werken, die criminele vormen moeten trachten in te dammen.
Cédric Stuyck, dankjewel voor dit gesprek.
Graag gedaan.